Welkom en leuk dat je luistert naar Nest Talks, een podcast van de Kerk van de Nazarenen. In Nest Talks voeren we goede gesprekken die je inspireren en je aanzetten tot nadenken.
We zitten in de kapel in Hoogland, waar David mij uitnodigde om met hem te praten over relaties. Welkom David bij deel 2. Mijn naam is Alderik Bos. We hebben in deel 1 hebben we natuurlijk gekeken naar relaties en ook naar de EFT. Ik zou eigenlijk met jou nu in deel 2 willen vertrekken bij de Wesleyaanse theologie.
Ja.
Wesley wordt wel een beetje gezien als de Wesleyaanse theologie, de theologie van de liefde.
Ja.
Relaties hebben natuurlijk alles met liefde te maken. Geen liefde, geen relatie, zou maar zeggen.
Ja.
Wat is voor jou als predikant en relatietherapeut, wat haal je uit de theologie bij Wesley?
Je hebt het al, de theologie van de liefde. En alles wat ik heb vanuit theologie en het theologiseren erover en het je pastoraal eigen maken. Mijn theologie is vooral gevormd door mijn pastoraat. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk een soort basiskennis opgedaan tijdens de opleiding. En nu moet het praktijk worden. De oordeelloosheid waar ik het al over heb gehad in het eerste deel.
De
oordeelloosheid. Ja. Ja, dat is echt een term die langzaam naar me toe is gekomen. En dat heb ik me ook al toegeëigend. Jezus was oordeelloos. En oordeel, natuurlijk, hij moest wel dingen beoordelen en keuzes maken. Maar in feite branden die mensen niet af. Dat is eigenlijk oordelen. Dat is een nadere uitwerking. Het woord oordeel als het denigreren van mensen, het aan de kant zetten, ze nawijzen, dat soort dingen. Niets daarvan vind je bij Jezus. En dat is voor mij...
Hij roept toch op enig moment adderen gebroed?
Ja, maar dan zit hij op een gegeven ogenblik... Ja, dat zegt hij wel, maar er is een moment van boosheid... Mm-hmm. Of dat je een structurele afwijzing erop nahoudt van groepen mensen of zo. Mm-hmm. Ik zal in een vlaag van boosheid ook wel eens dingen eruit gooien. Mm-hmm. En ik geloof dat Jezus inderdaad als zodanig voldoende mens was om... De boosheid die hem opkomt omdat er groepen mensen aan de kant werden geschoven door dit andere groep.
Je moet zijn context begrijpen. Ja. Dat begrijp ik ook heel goed. Ik haal zomaar even een woord eruit. Maar ik denk wel van, dat is wel een woord waar ik, daar lees ik wel iets van een soort van oordeel
ja,
in.
Maar dan is de vraag, is dat dat is een oordeel over de wijze waarop ze bezig zijn met God toe te passen ten gunste van zichzelf. Mm-hmm. En dat is hetzelfde natuurlijk als dat hij dat tempelplein oploopt en daar op een gegeven ogenblik alles daar weghaalt of wegslaat.
Die tafels omkeert.
Die tafels omkeert, die daar helemaal niet horen, zeg maar. Er is geen zuivere godsdienst. Mm-hmm. En dat is waar die verontwaardigd over is. En tegelijk zie ik hem op andere momenten dat hij heel verlossend is. Ook naar die mensen die dan... Die daar op een gegeven ogenblik oordelen door dat land heen lopen. Mm-hmm. Een ander voorbeeld is de overspelige vrouw. Mm-hmm. Op een gegeven ogenblik, die wordt bij hem gebracht en die wordt dan aangeklaagd. En het enige goede antwoord dat hij had kunnen geven, ze moet gestenigd worden. Mm-hmm. En dan komt hij met het antwoord van degene die zonder zonde is, die mag die eerste steen werpen. Mm-hmm. En daarna is ze stil. Mm-hmm. En dan lopen ze één voor één weg. Op dat moment is die ook verlossend voor die mensen die met die aanklachten kwamen. Want die mochten zelf onderzoek doen en de ruimte vinden. En daar zie je dat hij die twee kanten, zowel die vrouw niet veroordeelt, als de mensen niet veroordeelt.
En sterker nog, hij geeft die mensen de ruimte om zichzelf te veroordelen. Om bij zichzelf te raden te gaan.
Zelf onderzoek te doen.
Ja.
Ja, dat vind ik het mooie daarvan. Mm-hmm. Want dat is...
Maar goed, het is niet alleen maar soft en lief. Ik bedoel, Jezus kan ook super scherp zijn. En denk van ja, die twee kanten of die kanten, die maakt dat dan soms enerzijds ingewikkeld. En de andere kant denk ik, hij heeft er alle recht toe. Maar oordeelloos vindt dan wel een moeilijk woord.
Ja, ik ook. Misschien ben ik ook wel wat extreem daarin om me te verzetten tegen de mensen die altijd wel ergens een ruimte willen vinden om toch ergens een oordeel over te kunnen hebben. Mm-hmm. Daar heb ik gewoon moeite mee.
Mm-hmm. Nou ja, daar is Jezus natuurlijk duidelijk over. Ja. In de zin van, oordeelt niet, dat ga je niet geoordeeld worden.
Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te verlossen. Nee, dus, mm-hmm. Dat is ook zo'n uitspraak van...
Wat niet wegneemt, dat hij soms gedwongen wordt om te oordelen.
Om in ieder geval zich sterk uit te spreken. Mm-hmm. Of dat het oordeel is. En dan is dan, wat bedoel je dan met oordeel?
Maar goed, oké, dan weer naar relaties. Hè? Want dit halen we bij Wesley. Wesley is... Hè, ik denk anders dan Calvijn, hè, gaat Wesley uit van het goede in de mens.
Ja.
Hè, God,
er is nog iets overgebleven.
Ja, precies.
Na de zondeval.
Ja.
Ja.
Ja, en dat spreken we aan.
Ja.
Het Christuspotentieel in ieder mens.
Ja.
Mm-hmm. De voorafgaande genade.
Ja, dat is hem ook, ja. Dat is ook al een reden om naar mensen toe te kijken en naar mensen toe te gaan en je af te vragen, waar is God hier in die mens bezig? Want mm-hmm. die genade was er eerder dan ik.
Ja.
Altijd. Mm-hmm. Dus dat... Ja, dan zit ik inderdaad... Ik zit nu even te denken, van net kwam er nog een gedachte langs, die ben ik nu weer kwijt. dat die oordeelloosheid van Jezus... Ja, dat is wat bij mij langzaam is, dat inderdaad die liefde van God... Dat ik wel geregeld in het verleden een soort klacht heb gekregen... of een vermaning heb gekregen van mensen... ja, maar dat voor een hele zachte, lieve God. Mm-hmm. Nee, dat wordt het niet. En dat geldt dus voor die therapie dus ook. Mm-hmm. En dat geldt in relaties ook. In feite is als ik wil terugkeren naar mijn kwetsbaarheid... om een relatie te laten werken... Mm-hmm. dan moet ik aan het kruis... Dan zal ik mezelf met alles wat ik mee bezig ben om mezelf in stand te houden en te laten staan. Mm-hmm. Daar moet ik afscheid van nemen. Ik moet op een gegeven moment afdalen. En ik moet erop aan laten komen dat ik mijn leven, dat ik op dat moment van waarde vind, mm-hmm. dat ik dat verlies. Mm-hmm. En niet weet wat ik ervoor terugkrijg.
Is dat zo, overigens, dat laatste? Dat vind ik dan interessant.
Dat je niet weet wat je ervoor terugkrijgt?
Dat je het, ja.
Nou, misschien weten wel, maar je bent doodsbang dat het niet waar is.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Dat. He, dus het is, ja, in theorie weten we een heleboel. Mm-hmm. Maar er is geloof mm-hmm. voor nodig.
Zeker.
En dat is van een totaal andere orde. Mm-hmm.
Maar ik ben het wel met je eens, hoor. Ik bedoel, en het gaat niet om eens of oneens. Maar mijn persoonlijke ervaring hierbij is, hoe ik dat zelf interpreteer, is... Je legt het af. Je zal inderdaad niet meer ik, maar Jezus woont in mij. Of Christus woont in mij. Maar ik heb wel, laat ik mijn eigen ervaring is, ik heb het hele pakketje weer teruggekregen.
Ja.
Maar wel gezegend.
Ja.
En ook inclusief mijn eigen karaktereigenschappen, alles.
Ja.
Alleen wel van, maar nu weet je wel hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
Nu staat het in een ander kader.
Ja.
Dus jouw opvliegendheid of jouw scherpte, het heeft ook een doel. Maar gebruik het niet... Gebruik het niet op de verkeerde manier.
Ja.
Scherpte is prima.
Ja.
Dat je een keer duidelijk kan zijn is ook prima.
Ja.
Maar niet altijd.
Als het de andere maar niet beschadigt.
Precies.
Dat blijft bovenaan.
Nou, integendeel denk ik juist.
Ja.
Kan ik het ook zo inzetten
dat
ik de ander daarmee dien?
Ja, ja. Maar de vraag blijft, Alrik, dat op het moment dat je een boodschap kwijt wil aan de ander... Mm-hmm. is dat je moet afvragen of datgene wat je... in eerste instantie voelt opkomen om te vertellen... Mm-hmm. Of dat inderdaad de manier is waarop die boodschap ook gaat landen aan de andere mm-hmm. kant.
Precies.
Want anders dan sta je in de lucht te praten en het landt niet. En
dan krijgen we operatie geslaagd, patiënt overleden.
Ja. En
dat
dan,
kan ook in een relatie natuurlijk.
En dan kom ik terug, wat we het eerste deel hebben besproken... Ga terug naar je kwetsbaarheid. Mm-hmm. Waarom wil je boos worden?
Yeah.
Waarom wil je scherp zijn? Mm-hmm. Wat zit er eigenlijk bij jezelf onder... Dat je het nodig vindt om dat te uiten. Mm-hmm. Nou, ga daar eens naar terug. Die hele gedachtegang, mm-hmm. die ga je verwoorden naar die anderen. Dat je kan zeggen, ik zou eigenlijk nu op dit moment heel scherp op je willen reageren. Mm-hmm. Maar ik merk dat dit eronder zit bij mij.
Ja. Ja.
Nou ja, zo.
Ja, heel goed. Ja. Ja. Nee, maar goed, oké. Dus, en dat vanuit de Wesleyaanse theologie? Is dit Wesleyaans of is dit meer...
Dat is een gewetensvraag.
Ja, hè?
Ja, want ik...
Nou ja...
Ik vind de Wesleyaanse theologie is voor mij ook een vertrekpunt. Mm-hmm. Als ik nu een systematische theologie zou moeten lezen... Mm-hmm. Ik denk dat ik het boek niet uit... Ik denk dat je het eerste hoofdstuk uitkrijgt. Het is allemaal saai. Mm-hmm. Het is theorie. Mm-hmm. Het is geen praktijk. En ik zei ook al de eerste keer van... Mijn theologie is vooral gevormd in het pastoraat. Ja. Hoe landt het in de praktijk van de kerk? Van de mens? Ja. Welke woorden kies ik daar dan voor? Om het te vertalen naar die praktijk. En dan heb ik niks aan de woordjes voorkomen heiligmaking. Ik bedoel... Ja, dan kan ik mensen een lesje lezen, net als dat ik het geleerd heb. Mm-hmm. Nou, dan gaan ze ermee naar huis. Maar welke pastorale impact heeft het dan? Mm-hmm. De vertaling voor mij is van... dat we Jezus zien... Mm-hmm. En dat we discipelen van Jezus willen zijn. Dat we hem willen volgen, daadwerkelijk. Nou, niet dat we christen zijn geworden, op onze knieën zijn gegaan. We hebben ons zondagsgebed uitgesproken. En nu ben ik christen. Mm-hmm. Dat hoort niet bij ons. Nee. Niet bij ons als kerk van de Nazarene. We willen Jezus volgen en op die weg, daar vallen we.
Met vallen en opstaan.
Met vallen en opstaan gaan we die weg. En hij blijft voor mij het eikpunt van mijn leven. Mm-hmm. Ik moet echt denken aan nu iets, dat komt ook in me op. Jaren geleden was er een conferencier, Rins Gratema heette die. Mm-hmm. En zijn vader was predikant. En hij had ik weet niets meer van die show. Ik weet alleen één ding, dat hij al pratend door de zaal heen liep. En achterlangs, en hij komt weer door een pad naar voren toe, en halverwege daar zit dominee Buskus. Een hervormd predikant, lid van de PvdA en pacifist. Die zit daar in die zaal. Mm-hmm. En ik weet niet eens meer welke vraag hij aan hem stelde. Het ging over geloof in ieder geval. En op een gegeven moment staat die oude man, ik denk dat hij al in de 80 was, die staat op. En met een gebroken stem zegt hij, die man uit Nazareth, daar val ik mee en daar sta ik mee. Ja, en dat raakt mij. Ja. Want zo wil ik met Jezus optrekken, zo wil ik Jezus volgen. En zo wil ik iedere keer mijn leven laten afspiegelen. En dat is voor mij de weg van heiliging. Dat is voor mij de praktische uitwerking van onze theologie.
Ja, precies. Ja. 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 Waarmee je ook dus niet per se wil afzetten tegen andere theologie of wat dan ook.
Nee, dit is gewoon mijn ontdekking.
Ja.
En ik zet mij helemaal niet af tegen anderen.
Nee.
Dat is ook niet helemaal niet nodig. Nou ja, nee.
Je bent natuurlijk in je praktijk ook mensen tegengekomen die klem zijn gelopen in hun geloof, omdat het nu eenmaal zo hoort.
Ja, die dan op een gegeven moment boos worden in hun relatie en dan tegen mij zeggen, ja, maar boos worden mag eigenlijk niet, want dat is zonde. Dan zeg ik, ja, dat is dan jammer, maar je wordt het wel. Dus we moeten er iets mee, weet je. Dus dealen met de praktijk. Mm-hmm. Ik heb er niks aan omdat mensen van zichzelf bedenken dat iets zonde is wat ze doen. Ik bedoel, het helpt niet.
Ja. Overigens, eerlijk gezegd, zegt God tegen Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Mm-hmm. Waar ik uit afleid dat dus kennelijk wel kan, je toorn kan wel billijk ontstoken zijn.
Ja.
In Jona's geval was het niet terecht.
Nee.
Maar het kan dus wel. En waarom heeft God ons gemaakt met die emotie dan?
Ja, hallo hé.
Nou ja, maar goed. Ja, hallo hé. Jij bent een relatietherapeut. Ik bedoel, mensen worden boos tegen elkaar.
We zijn ingebakken. Wij zijn geschapen naar het beeld van God.
Ja.
En onze beleider zegt dat de God die wij beleiden, dat een heilige gemeenschap is. Mm-hmm. Waar daar zitten alle emoties in. Dus de vraag van waarom worden wij met emoties geschapen? God is een emotioneel wezen of whatever. Mm-hmm. Ik bedoel, ik spreek nu heel antropomorfisch, maar alsof die op een mens lijkt, maar wij lijken op hem in onze inborst, in de wijze waarop we onze behoeftes hebben enzovoort. Daar lijken we dan op hem. Dus emoties zijn er omdat ze ons mens maken. Mm-hmm. Emoties zijn er omdat als er geen emoties zijn, zou er geen muziek zijn. Mm-hmm. Als er geen emoties is, zouden er geen schilderijen zijn. Mm-hmm. Zou er geen, dan is al de schoonheid weg.
Ja, dan ziet een kapel zoals dit er ook niet uit als een kapel zoals dit. Want hier zit heel veel esthetiek in.
Ja.
Allemaal emotie. Functioneel is het niet.
Nee. Dus emotie is nodig om volledig mens te zijn.
Ja. Maar dat maakt het vervolgens dus in relaties ingewikkeld om met elkaar om te gaan. Ja. Of juist heel mooi.
Allebei. Mm-hmm. Als er geen emotie is in een relatie, dan is er geen relatie.
Nee.
Ik bedoel, dan wordt het heel erg zakelijk. Hè?
Dus het is het is aan de ene kant, hoe moet ik het zeggen, het is een medaille met twee kanten. Het is de mooie kant, het is iets waar je van kan genieten. Iemand kan muziek maken, iemand kan heerlijk koken.
Ja.
Kan je verrassen met iets dat je denkt, zo,
ja.
Nou, dat vind ik superleuk van je.
Ja.
Maar kan ook boos worden of verdrietig om dingen waar je... Maar is die dynamiek ook niet juist datgene wat een relatie uitdagend maakt?
Ja.
Dat het ook interessant maakt om tot in lengte van jaren elkaar steeds beter te gaan begrijpen.
Ja, dat is in relaties is dat zo. Maar sowieso als mens, weet je wel, dat je je laat raken door de mens die door tal van emoties heen gaat. Ik ben eigenlijk qua kunst ben ik helemaal niet zo. Ik noem net wel een voorbeeld. Kom ik een beetje goed over, maar ik hou niet zo van. Ik loop niet in een museum in het Rijksmuseum om daar allemaal te gaan genieten van mooie dingen of zo.
Mm-hmm.
De meeste zie ik niet, zeg maar.
Ja.
Maar ik ben wel erg geraakt door Vincent van Gogh.
Mm-hmm.
En dat ik langs zijn schilderijen loop, dan raak ik geëmotioneerd. Mm-hmm. En dan komt dat leven van die schilder, die komt als het ware in me.
Mm-hmm.
En zijn verhaal heb ik dan gelezen, en dan weet ik welke worstelingen die heeft gehad. En dat raakt me dan. En dan sta ik bij dat kerkje, ik weet het plaatsje niet meer, dat kerkje wat hij geschilderd heeft in Frankrijk. En in dat dorpje daar ligt hij dus ook begraven.
Hm.
En dan ga je daar staan en dan sta je bij het graf van Vincent van Gogh. Hm. Wat er dan met je gebeurt.
Bijzonder.
Ja.
En zo zijn we allemaal emotionele mensen.
Ja, en gelukkig wel, ja.
En gelukkig wel.
Ja. Ja, sommige mensen zijn er niet zo blij mee misschien. Maar er zijn mensen die erg emotioneel zijn.
Mm-hmm.
Ik reken mezelf daar wel bij. Dat mm-hmm. Emotie... in het verleden kon ik daarin zwelgen. Kon ik erin wegzakken. Ook nostalgie hoort erbij. Mm-hmm. En melancholie hoort erbij.
Mm-hmm.
Dat heb ik wel redelijk weer onder controle nu. Mm-hmm. Want dan laat je het echt gaan, gewoon.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook mensen die heel lastig met emotie om kunnen gaan. Want het is wel fijn hoor, EFT.
Mm-hmm.
Maar als mensen nou niet met emotie om kunnen gaan,
mm-hmm.
daar heb je toch geen antwoord op?
Nee, daar heb je nog geen antwoord op.
Nee.
Dus dan zeg je, je bent onbehandelbaar?
Nee, ik ben niet toereikend.
Okay.
Ik hou het bij mezelf.
Ja, ja.
Hoewel, er speelt natuurlijk, als mensen bijvoorbeeld een autisme stoornis hebben. Ja, dan zit er wel een groot probleem om... Hoe kan het dan? Dat is een ander voorbeeld wat ik had. Dat er een echtpaar, een hele lieve man.
Mm-hmm.
Echt een... Zo komt hij op ons over, een hele lieve man. En zij zit ernaast en op een gegeven ogenblik dan is de... Dan blijkt dat hij dus niet met die emoties... Dat hij daar niet... Dat signaal pakt hij niet op. Hij kan er niet op reageren.
Mm-hmm.
En terwijl die... Hij had ook een bedrijf en zijn personeel die liep met hem weg. Want... Op dat niveau kon hij het wel, maar naar zijn vrouw kon hij het niet. En hij zegt van zichzelf, ik mis iets. Dat zag hij ook, dat hij iets miste. Maar hij wist echt niet wat hij moest doen. En ik zie naast hem een vrouw die gewoon die breekt, die huilt... omdat ze zo verlangen heeft naar warmte en emotionele verbinding. En ik zeg tegen hem in beeldspraak... Kijk nou eens, er zit een meisje naast me wat heel erg verdrietig is. Hij kijkt naar haar, hij zegt... Dat is geen meisje, dat is een volwassen vrouw.
Mm-hmm.
En even later in datzelfde gesprek zegt ze wat ik nodig heb. En ze pakt zijn arm beet in, legt ze om haar hals heen. Zo. En ze gaat tegen haar aan en zegt, dit heb ik nodig. En hij snapt het helemaal niet.
Nee.
En dan daar kan ik met de EFT dus...
Niks meer mee.
Niks betekenen. Nee. Dan is de EFT ontoereikend.
Ja, de vraag is of EFT ontoereikend is... of dat er gewoon iets wordt aangesproken in hem wat er niet is.
Nee, dat is natuurlijk zo. Maar ik hou het graag bij mezelf. Natuurlijk. We praten nu over bepaalde zaken die in mensen spelen... waar ze dingen niet hebben...
Mm-hmm.
door hoe een verkeerd gen of wat, weet ik veel hoe het zit. En dat is heel verdrietig als ik dat zie... Ook
je ziet natuurlijk, je voelt je natuurlijk ook als relatietherapeut onmachtig.
Ja.
Je ziet twee mensen tegenover elkaar die iets van elkaar nodig hebben wat er niet gaat komen.
En dit waren twee. Ik heb wel natuurlijk echte harken gezien hè, als partners, weet je wel. Maar dit was echt een hele beminnelijke man.
En ze wilden er ook gewoon sapies uitkomen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, dus die verwijs je door met mensen die meer gespecialiseerd zijn in autisme-spectrumstoornis.
Ja. Ja.
Dus dat, maar ja, dat is dan wel, dat is wel een soort iets. Er zit een soort gebrokenheid ook dat de wereld niet helemaal maakbaar is.
Nee, zeker niet.
Ja, dus je probeert wel mensen op een bepaalde weg te zetten, maar mm-hmm. bij sommige mensen lukt dat dan niet. Dat doet me wel pijn.
Wat is, de rode lijn? Of wat is het, ook misschien een beetje langzaam maar zeker ter afsluiting, wat wil je mensen meegeven vanuit wie jij bent en wat jij ervaren hebt? Zoals jou dat ook net zei, uit je eigen relatie, maar ook uit het pastoraat. Nou, is er een soort van rode draad of een soort sleutel waarvan je zegt, ja, kijk, daar zit voor mij de crux als het gaat om relaties.
Dat mensen mogen gaan ontdekken dat ze geliefd zijn, dat ze waardevol zijn en dat ze niet hoeven te veranderen om die liefde te ontvangen. Je bent goed zoals je bent. Oh, er zit zoveel aan vast, joh. Dat is,
het aan je, dus ik denk, wacht even.
Ja,
want,
dit is het begin. Kijk, als we op dit punt, ik kom nu iemand tegen,
ja.
voor het eerst.
Ja.
Op dat punt zijn er geen eisen. Op dat punt is die persoon geliefd. Op dat punt is die persoon gewaardeerd. Op dat punt mag die persoon er zijn. Er is niks mis met jou. Mm-hmm. Dat wordt wel ingegeven, ook, denk ik, ook door hoe ik Jezus om zie gaan met zondaren. Die hij begon niet met hun zonden, zeg maar. Mm-hmm. Dat was de andere kant die dat deed. Mm-hmm. Die kwamen met die zonden. Er is iets mis met jou. Mm-hmm. En Jezus zegt, nee, er is niks mis met jou.
Ja, een tollenaar wordt een tollenaar genoemd omdat hij op een bepaalde manier met geld omging.
Ja.
En die vrouw die was prostituee.
Ja, nou ja, wat ik me soms wel eens afvraag, daar heb ik nog niet een goed gesprek over gehad, maar dan denk ik van, als Jezus mensen daar verlost van hun zonden, welke zonden zijn dat dan? Ik heb de indruk dat hij ze vooral verlost van de zonden die ze worden aangeplakt door de geestelijke overheid. Worden aangepraat, die zonden. Daar gaan ze onder gebukt. Daar gaan ze misschien wel generaties onder gebukt, weet je wel. Want bij vader en bij grootvader en moeder was het ook al zo. Mm-hmm. En Jezus zegt, er is niks mis met jou. Je zonden zijn je vergeven. Dat.
Volg
en natuurlijk.
Mij.
Ja, volg mij. Dat, ja. Ja, nou, ja, jij zegt het, Alder.
Ik hoorde je laatst natuurlijk in een preek dat zeggen. Dat is wat hij zegt.
Ja.
Vrees niet, volg mij.
Ja. Ja. Ik ben het. Mm-hmm. En als het dan gaat om veiligheid in de relatie. Mm-hmm. Bij Jezus ben je volkomen veilig. Mm-hmm.
En dus zeg je ook eigenlijk van, in de relatie zou het beste zijn dat je Jezus voor de ander bent.
Ja, dat is inderdaad ons christelijke antwoord. Hè. Binnen de kerk zou ik dat wensen. Ik heb natuurlijk tal van mensen hebben gehad die niet gelovig zijn, maar waar deze principes wel werken.
Zeker.
Dus dat,
zeker. Maar het inspirerende voorbeeld is Jezus.
Ja. Ja. Ja, voor mij wel. Dus dat is wel dat zit er wel mij onder als ik therapie geef. Ik bedoel, ik zal er niet mee te koop lopen. In de therapie, maar alleen bij mensen die je botst alles tegen bepaalde godsbeelden aan. Mm-hmm. Waar je zegt van ja, dit is echt niet, dit is niet behulpzaam.
Nee.
En dan ga je wel mensen kijken of je ze daarvan van een oordelende god
kan verlossen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is.
Ja, mooi, David. Inspirerend.
Ja.
We zijn er natuurlijk nog lang niet over uitgepraat.
Nee.
Nee.
Maar we hebben maar twee delen.
Ja, precies. Ja, goed. Het gaat er natuurlijk ook om dat we daarna gewoon het gesprek met elkaar, met elkaar aangaan.
Dat snap ik.
En dit er genoeg aanknopingspunten zijn in wat je vertelt.
Ja.
Ik denk inderdaad elkaar verstaan, deel 1. Wat je ook uit je eigen relatie, je verstond elkaar niet en dat leverde botsingen op.
Ja.
De kwetsbaarheid, maar enerzijds bij jezelf onderzoeken, maar aan de andere kant ook beseffen, hoe maak ik dit bespreekbaar?
Ja.
Heel belangrijk, denk ik.
Ja.
Ja, en het niet oordelen.
Ja.
Gewoon je bent goed zoals je bent.
Ja, de ander die komt met een bagage. Wie ben ik om daarover een oordeel te hebben? Laten we die ander begrijpen.
Ja.
He, van, ja, ik snap waar je vandaan komt en ik snap dat je daarom op die manier dit voelt en dat je je daarom zo zou willen uiten. Dat snap ik.
En is snappen, ik denk dan van, kan ik daar de schoonheid ook van inzien? Dat jij anders reageert als ik, of dat iets anders met je. Laat ik over mijn eigen relatie. Mijn vrouw is die zit totaal aan de andere kant als het gaat om tal van dingen, maar bijvoorbeeld in zorg. Mm-hmm. Zorg is gewoon, zij is dat.
Ja.
En dus de nood van een ander doet iets heel anders met haar dan met mij.
Ja.
En in het begin dacht ik van, ja, is niet oké dat ik zo reageer. En zij gaat daar misschien ook best wel ver in. Mm-hmm. Maar zij is zo.
Ja.
En ik ben langzaam op het punt dat ik denk van, ik hoef niet zo te zijn zoals zij.
Nee, dat klopt.
Want ik heb mijn andere kwaliteiten.
Ja. Ja.
Maar ik zie dat en ik kan ervan genieten dat ik denk, joh, wat ik zie haar gesprekken voeren met mensen.
Ja.
Ik vind mezelf heel slim. We voeren zo een gesprek. Ja. Ik vind mezelf heel slim in gesprekken. Maar zij voert gesprekken, komen dingen uit mensen, komen dingen op tafel. En ze doet het in een sfeer en een toon. Ik kan dat niet. En er komen dingen op tafel, mensen vertellen haar dingen dat ik denk, ja, joh, geweldig.
Ja.
En ik heb nog steeds niet het gevoel nu dat ik ook zo moet worden.
Nee.
En ik denk, maar ik moedig haar wel aan van, doe hier iets mee, ga verder. En dus wat ik bedoel te zeggen is dus dat je het verschil, dat je de dingen anders beleeft, ook echt gewoon niet alleen accepteert, maar ook aanmoedigt.
Ja.
En de schoonheid ervan inziet.
Ja. En voor een deel waarschuwt, want de kans bestaat dat mensen die dat gevoel hebben, dat die daar helemaal in kunnen verzuipen.
Ja, natuurlijk.
Dus ze kunnen ook te ver gaan. Hè? Dus sommige mensen zijn daar grenzeloos in. Dus dat is ook een waarschuwing.
Zeker.
Maar voor de rest, ik ken Hilda een heel klein beetje. Ik heb haar een paar keer ontmoet. Maar ik snap gewoon, als Hilda een gesprek inloopt bij mensen, dan heeft ze voor de helft al gewonnen.
Mm-hmm.
Alleen al eruit stralen. Mm-hmm. Hoeft ze niets meer te doen. Nee, dat is wie ze is.
Precies.
En dat opent mensen. Mensen worden kwetsbaar. Mensen durven dat, want ze heeft een veilige sfeer om zich heen. Mm-hmm. Nou, dat is...
En dit is echt dus anders. Dus als ik... En in het verleden zei ik, nee joh, dat moet je anders doen. En nu denk ik, joh, waar bemoei je je mee al? Ja, nee, echt, serieus. En ik heb dat echt moeten leren.
Ja.
En ik zie daardoor een ontwikkeling die steeds mooier wordt. En ik zeg wel eens tegen Hilda van, hoe meer Hilda ik zie, hoe mooier het is.
Ja.
En ik denk dat... En dan zie ik ook dingen waarvan ik denk, ik zie dat helemaal niet, of ik voel dit niet, of wat dan ook. Maar dat is dan oké.
Nee. Maar wat je nu vertelt, dat heeft dus direct effect op de manier waarop jullie ook samen aan het groeien zijn in je relatie.
Zeker. Zeker.
Dat anders kijken naar elkaar. Het leren ontdekken van elkaar en dat de ander het mag zijn. Enzovoort. Dat soort. Eigenlijk hebben we het daarover gehad.
Ja, precies. Nou ja, goed, oké. Ik haal dat ook uit wat je vertelt.
Ja.
En daarom, jij vertelt ook wat dingen uit jouw eigen leven. Dus ik denk, in alle eerlijkheid vind ik dit ook heel mooi om dat zo tegenaan te houden. Omdat ik zie dat wat je zegt, dat ook echt klopt. Ja.
Ja.
Ja. En daar zijn we nooit klaar mee.
Nee, inderdaad.
Dus heiligmaking is ook gewoon... Ik denk het is meer een weg dan een doel.
Ja, er is ergens dat moment, hè, die volkomen heiligmaking. Cor Holleman heeft het wel benoemd, maar vertelde het altijd. Cor is dus de predikant die de kerk is gestart in Nederland. Die toch meer de nadruk legde op volkomen overgave. Meer, dat is namelijk mijn stap, dan op volkomen heiligmaking.
Ja.
Want dat is dan iets wat God doet, dat heeft niemand in de gaten, zeg maar. Hè.
Ja.
Dat moment waarvan John Wesley zegt dat het een moment is. Maar het komt voort uit, het begint bij, ben ik beschikbaar? Ja. Dat is onze eerste stap.
Ja.
En daarna dan willen we naar Jezus kijken en op hem lijken. En voordat je dan daar bent, ik was dan pakweg zo'n 30 jaar verder, zeg maar.
Ja.
En dan...
En gun jezelf die tijd en die reis.
Ja, ja.
En ook je partner.
Zeker. Ja. Ja, en hij is nog bezig, die reis.
Zeker, goed zo. David, dank je wel. Het was super inspirerend om met je te praten over relaties. Dit was David van Beveren, emeritus pastor. En ook inmiddels gestopt met zijn praktijk als relatietherapeut. Maar ik ben heel blij dat je je kennis met ons hebt gedeeld.
Ik ben ook dankbaar voor de uitnodiging en vond het fijn om te doen.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Stuur dan een mail aan nestalks@kvdn.nl.